En we staan als gemeente toch weer voor een hele bijzondere week. Elk jaar is de meiweek gewoon een hele bijzondere week voor ons als gemeente. Hè. Door de week veel sport en spel in Vinkhuizen en Paddepoel. En dan komende zaterdag ja, ons open huis. Waar we ja, ook hopen. En we zetten de deuren open en we zijn gewoon ook heel benieuwd wie er allemaal over die deuren naar binnen zullen komen. Om te ontdekken ook wat voor kerk we zijn. Misschien wel gewoon hoe het gebouw is geworden. Misschien gewoon uit nieuwsgierigheid. Dat we uiteindelijk mensen mogen verwelkomen in de naam van Jezus. En ook wat verlangen we daarna. Wat verlangen we daarna voor de komende week. Dat de veelkleurigheid van God. Dat de veelkleurigheid van de gemeente. Dat de veelkleurigheid van zijn koninkrijk, van zijn evangelie. Dat dat zichtbaar zal worden. En dat meer mensen dat mogen gaan ontdekken. En zich ook echt mogen gaan openstellen voor de Heer Jezus. En ik vond deze week veel inspiratie, juist voor de komende week, in het verhaal van koning Josia. Wat we vinden in onder andere 2 Kronieken 34. Een periode eigenlijk daarvoor, waarin er allerlei koningen regeerden, en eigenlijk volledig zonder God. Ze deden wat slecht was in de ogen van de Heer. En dan komt er op een gegeven moment koning Josia. Een knulletje van 8 jaar oud. Die 8 jaar is als hij koning wordt en die is in 10e jaren. Zijn hele stad en ommeland uiteindelijk wint, of eigenlijk zou je kunnen zeggen, terugwint voor God. Dus laten we het samen lezen, de beginversen van 2 Kronieken 34. Ik ben een beetje verkouden, dus ik moet af en toe een slokje. 2 Kronieken 34. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. 31 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij volgde het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Vanaf het 8e jaar van zijn regering, hij was toen nog een jonge man, richtte hij zich naar de God van zijn voorvader David. En in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem te ontdoen van de offerplaatsen, de Asherah-palen en de gesneden en gegoten beelden. Hij zag er persoonlijk op toe dat de altaren voor de Baals omver werden gehaald. Hij haalde ook de wierookaltaren die daar bovenop stonden neer, sloeg de Asherah-palen en de godenbeelden aan stukken en verpulverde ze. Het stof strooide hij uit over de graven van degenen die er offers aan hadden gebracht. En de botten van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. In de steden van Manasse en Ephraim en van Simeon tot in Naphtali liet hij de heiligdommen doorzoeken. In heel Israël haalde hij de altaren en de Asherah-palen omver. Sloeg hij de beelden aan stukken en verpulverde ze. En haalde hij de wierookaltaren neer. Daarop keerde hij naar Jeruzalem terug. Wow. Ook wel gewoon stevig wat hij doet. Maar kun je nagaan, Josia was 16 jaar oud toen hij uiteindelijk weer zocht naar God. Zocht. Hij begon zich te richten op de dingen van God. 16 was hij. Hij was 20 toen hij begon af te rekenen met de afgoden in zijn stad. En de gebieden daaromheen. En dat vind ik mooi. Juist ook voor de komende week, want ook de meiweek wordt voor een redelijk deel gedragen door tieners. Wordt gedragen door twintigers. Ik denk dat ze ook vooral in de tweede dienst zullen zijn, omdat ze dan ook zullen worden uitgezegend voor deze week. Maar ook de Reflect Bank, jullie zijn ook tieners en twintigers. Ook voor jullie dit, en natuurlijk voor ons allemaal, maar ja, jullie, tieners, twintigers, zijn in staat om afgoden ook in deze stad te ontmaskeren. En om uiteindelijk, zeg maar, ze omver te halen, ook in de naam van God. We zijn in staat, met onze tieners en twintigers, om daadwerkelijk een stad te winnen voor God. Maar, zou je terecht kunnen zeggen, ja, dit is natuurlijk wel een andere situatie. Josia had als koning natuurlijk ook macht over een stad zoals wij die niet hebben. Wij kunnen niet als minderheid in deze stad wel even gaan bepalen wat allemaal de afgoden zijn en daar ook mee afrekenen. En ja, toen waren afgoden ook nog eens gemakkelijker te herkennen aan de beelden die werden opgericht. Dat zie je tegenwoordig niet meer zo. Door geen Asherah, paal of offer voor Baal te vinden in Vinkhuizen of Paddepoel. Misschien mogelijk her en der een Boeddha-beeld, Al hoop ik dat die rage toch ook wel weer een beetje voorbij is. En een stad reinigen door degene die de afgoden offers brengen te verbranden. Ja, dat is ook niet helemaal 2016. Dus ik ben wel enthousiast. Maar je zou kunnen zeggen, ja, heeft dit stuk ons dan wel zoveel te zeggen voor nu, voor vandaag? He, stop maar met het sjouwen van pallets en het sjouwen van aanmaakblokjes naar onze altaren in Vinkhuizen en Paddepoel. Dat is niet de weg voor nu. En toch geloof ik, ben ik er zelfs deze week diep van overtuigd geraakt, dat juist dit Bijbelgedeelte heel krachtig tot ons wil spreken. En in eerste instantie ook echt tot ons. En vandaar het ook tot de mensen waar we de komende week mee in aanraking zullen komen. Maar hoe dan? Zul je misschien denken. Nou, om mensen bij Jezus te kunnen brengen, om mensen het evangelie te kunnen verkondigen, zul je hoogstwaarschijnlijk eerst de afgoden in hun leven moeten ontmaskeren. Er is altijd iets wat op dit moment de plaats inneemt die eigenlijk gereserveerd is voor God. Dus wat is datgene in hun leven dat de plaats inneemt die eigenlijk bedoeld is voor de Heer? En dat ontmaskeren, ja, dat gaat uiteraard op een totaal andere manier dan in de tijd van Josia. Niks geweld, niks opleggen, niks op een radicale manier confronteren. Hey, wij mogen in onze tijd vooral in liefde het gesprek aangaan. Wij mogen de juiste vragen stellen. Wij mogen in een gesprek wat we misschien zomaar aan de rand van het sportveld hebben, of hier ergens in het gebouw volgende week zaterdag, mogen we misschien ingaan in een gesprek op ja, de lege belofte van de namaakgoden van onze tijd. Want, oh ja, we zien geen beelden meer, 1, 2, 3, maar onze wereld zit vol met afgoden, met namaakgoden. Tim Keller heeft daar een goed boek over geschreven. Dat heet ook Namaakgoden. En hij schrijft onder andere het volgende. Hij zegt daar, er is niemand die nog buigt voor een beeld van de godin van de schoonheid Afrodite. Maar er zijn nog genoeg jonge vrouwen met depressies of eetproblemen als gevolg van obsessieve aandacht voor hun uiterlijk. Er wordt wellicht ook geen wierook meer gebrand voor Artemis, de godin van de vruchtbaarheid en rijkdom. Maar als het belang van geld en carrière bijna kosmische proporties krijgt in ons leven, ja, dan brengen we een soort kinderoffers. Als we ons gezin, als we de gemeenschap verwaarlozen, omwille van een hogere rang in het zakenleven, omwille van meer rijkdom, omwille van meer aanzien. Als je het zo bekijkt, dan zit onze wereld nog vol met afgoden, met namaakgoden. En het is vaak, en ik denk dat we vanochtend vooral ook eerlijk moeten zijn, ook in onze eigen levens. Zoals God dat zei al over de oudste van Israël in Ezechiël 14 vers 3. Daar zegt God, deze mannen dragen de afgoden in hun hart. Het gaat er niet om wat ze allemaal in hun tuin hebben staan. Ze dragen de afgoden in hun hart. En afgoden hebben ook in onze tijd niet zozeer een plek in beelden, maar ze hebben soms zomaar een plek in ons hart. En die afgoden, die hebben wij meestal niet als zodanig heel bewust binnengelaten in ons hart. Als er sprake is van afgoderij in ons leven, in mijn leven, of in de levens waar we de komende week mee in aanraking zullen komen, ja, dan is dat meestal langzamerhand zo gegroeid. Sluipenderwijs nemen afgoden hun positie in, ergens in ons hart. Er ontstaat sluipende wijs als we in zichzelf goede dingen, bijvoorbeeld gezondheid, liefde, financiële zekerheid, acceptatie door anderen, in jezelf, je gezin, als we dat veranderen in iets ultiems. Op zichzelf prima dingen, maar er is altijd een kans dat ons hart deze dingen eigenlijk een te grote plek gaat geven. Dat we ze in feite gaan vergoddelijken. Dat we ze maken tot een centrum van ons leven waarvan verwachten we, als dat toch voor elkaar is in mijn leven, ja, maar dan zal ik een vervuld leven leiden. Een afgod is in feite alles wat voor ons belangrijker is dan God zelf. Alles wat ons hart, onze gedachten meer in beslag neemt dan God. Alles wat we zoeken om ervan te ontvangen wat eigenlijk alleen God kan geven. En dan zijn we niet zozeer in de ban van de ring, maar we zijn soms zomaar in de ban van ons banksaldo. We zijn soms zomaar in de ban van onze gezondheid. Of wat dan ook, waarvan je maar denkt dat het je ultiem geluk zal brengen. Dat geldt op persoonlijk niveau, maar dat geldt net zo goed voor ons als gemeente. Oh ja, we verlangen daarna om te leven voor Jezus als gemeente. We verlangen daarna om te bouwen aan zijn koninkrijk. Maar oh, sluipende wijs, kan er zomaar een hang zijn naar succes, naar groei. Kan er zomaar een ongezonde focus komen op aantallen. Dat als we maar groeien, dan kunnen we met de borst vooruit staan, ook als gemeente. Dan kunnen we trots zijn op de gemeente. We moeten zorgen dat we een gezonde gemeente zijn. En een gezonde gemeente groeit. Maar we kunnen sluipende wijze, ik heb het ook wel eens gemerkt, dat ik teleurgesteld was bij activiteiten of themaavonden over de opkomst. Ik me helemaal naar beneden kon laten hangen als ik denk van, man, waarom zijn er niet meer? Ja, waarom? Wat was dan zo belangrijk voor mij op dat moment? Toch aantallen. En niet zozeer de mensen die wel kwamen waar God waarschijnlijk voor die avond een prachtig plan mee had. Door de jaren heen lukt dat om dat te herkennen, erkennen en daarmee af te rekenen. Maar oh, we kunnen ook als kerk soms zomaar gericht zijn op net niet de goede dingen. Want het is mooi, het is goed om een groeiende gemeente te zijn waar meer mensen Jezus leren kennen, natuurlijk. Maar is het ten diepste dat we echt alleen maar willen groeien voor Jezus? Of toch ook nog een beetje voor onszelf? En is het eigenlijk wel heerlijk om onderdeel uit te maken van een winnend team? Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Wat zit daar nog in onze harten? Wat kan daar soms heel sluipendewijs groeien in het hart van de gemeente? Laten we zuiver zijn. En laten we twee, dan zijn het ontelbaar, laten we twee namaakgoden van onze tijd iets concreter bestuderen. En van daaruit gaan we naar de werkelijke hoop die er is in Jezus. Want namaakgoden stellen uiteindelijk altijd teleur. En heel vaak ook nog wel op een verwoestende manier in ons leven. De eerste namaakgod, zeker ook in onze tijd, is geld. En het was niks nieuws onder de zon, want Paulus zegt het letterlijk al in Colossenzen 3, vers 5. Geldzucht, hebzucht, is afgoderij. Geld op zich is het probleem niet, maar onze zucht, onze hang naar geld, daar zit heel vaak allerlei lelijks omheen. En Jezus die waarschuwt mensen veel vaker voor hebzucht en voor geldzucht dan voor bijvoorbeeld seks. Maar het gekke is, bijna niemand denkt dat hij daar schuldig aan is, aan hebzucht. En toch zouden we misschien allemaal voor de zekerheid maar eens vanuit moeten gaan, de veronderstelling dat misschien hebzucht, materialisme, toch ook één van mijn problemen is. Dat het misschien, stiekem, toch ook wel één van jouw problemen is. Hebzucht kan zich namelijk ook beter verbergen dan zaken als trots of lust of woede. We zullen het langst in de ontkenningsfase zitten als het gaat om hebzucht. Als het gaat om ons vertrouwen stellen op ons geld, op ons banksaldo, op onze spullen. Ook ik. Ik merk, ik kan altijd goede sier maken. Toen ik in de gemeente ging werken, ging ik sterk terug in salaris. Dus hè, ik heb er niet zoveel last van. Ja, dat is mooi. Dat is ook een deels waar, deels ontkenning. Want ik merk alleen al, sinds ik een bankieren-app op mijn telefoon heb, check ik veel vaker mijn banksaldo. Waarom eigenlijk? Wat zou me dat moeten brengen? Hoe veilig wil ik me voelen? Wat is dat met mijn banksaldo, dat zo bepaald is dat ik dat veel vaker ben gaan checken in de loop van de tijd, sinds ik zo'n stomme app heb, die ook wel heel makkelijk is. Ja. Welke zekerheid zoek ik daarin? Dat is altijd een nadeel als je preekvoorbereiding hebt, dan ben je eerst tegen jezelf aan het preken. Ik heb deze week eerlijk moeten zijn en toch ook gewoon moeten erkennen dat ik materiëler ben dan ik zelf dacht. Ik dacht dat ik ben wel vrij vrijgevig en toch ben ik materiëler dan ik dacht. Toch is daar ergens een namaakgod die een kleine plek had verworven in mijn hart. En Jezus zegt in Matthäus 6, vers 21 ook, waar je schat is, ja, daar zal ook je hart zijn. En geld vloeit het makkelijkste in de richting van de grootste liefde van je hart. Het kenmerk van een afgod is feitelijk dat je er te veel geld aan uitgeeft en dat het ook voortdurend jou beheerst. Je bestedingspatroon, zou je kunnen zeggen, onthult voor een deel misschien wel je afgod. En geld kan zelf een afgod zijn, dat je alleen maar gefocust bent, oh, ik wil meer geld. Ik wil gewoon meer geld. als je daar je geluk van laat afhangen. Maar geld is niet alleen een afgod, maar het kan ook een middel zijn bij allerlei andere afgoden. Dus geld kan ons veel onthullen. Als je boven alles je eigen wereldje beheersbaar wilt houden, ja, dan biedt geld op de bank je veiligheid. Als je uit bent bijvoorbeeld op de aanvaarding van anderen, acceptatie, dan zul je geld juist inzetten om je zo mooi en aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Om meer sociale acceptatie te bewerken. Misschien wel geld uitgeven om anderen mee te nemen naar dingen, omdat je dan denkt dat je meer geliefd zult zijn. Maar Paulus, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 8. En maar als God en zijn genade, als dat datgene is dat je het meest ter wereld lief hebt, dan zul je verbazingwekkend veel geld weggeven aan kerkelijk werk, aan liefdadigheid, aan de armen. En dat zien we ook letterlijk gebeuren, ook in het vervolg van 2 Kronieken 34. Als Josia het onder het volk ingezamelde zilver inzet voor de herbouw van de tempel, het huis van God. En dat is wel gewoon even zo'n tussenvraag. Ja, hoeveel zilver ben jij eigenlijk bereid om bij te dragen? Hoe vast zit jij, als je heel eerlijk bent, aan materie, aan geld? Ik denk het te kunnen zien in de bijdragen die worden gedaan aan de gemeente. Wees gerust, ik weet het van niemand persoonlijk. Prijs de Heer, dat wil ik ook helemaal niet weten. Maar ik zie wel de getallen en de aantallen. En dan zie ik wel dat nog een bepaald percentage van de leden van de vaste gasten eigenlijk, zoals het eruit ziet, financieel helemaal niet bijdraagt. Nee, hoe kan dat? Bankrekeningnummer staat op de website. Dus dit telt vanaf vandaag ook niet meer als reden. Hoe kan dat? Dat een redelijk deel van de leden gewoon financieel niet bijdraagt. Soms kan het zijn, dan zit je in de schuldhulpverlening en dan heb je niks. Alle begrip, geen probleem. Maar het is niet voor al die mensen het verhaal waarvan we gewoon zien dat ze niet bijdragen. Wat is dat? Als je goede reden hebt, prima. Maar is het omdat je eigenlijk nog vastzit aan je geld? Dan moet je daar wat mee. Het gaat er niet om dat je het banksaldo van de VO troeft. Mag wel, want we hebben genoeg mooie plannen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om jouw hart. Hoe gaat het met jouw hart als het gaat om dit onderwerp wat zo gevoelig is? Geld. Materie. De veiligheid van onze bezittingen. Tweede afgod die ook zomaar een grote rol kan spelen is die van sociale positie en acceptatie. En ook dat kan zich heel verschillend manifesteren. Als je eigenlijk macht, gewoon het willen hebben van macht, van invloed. Als dat een diepe afgod is, dan maakt het niet uit dat je minder geliefd wordt door anderen, als je maar meer invloed krijgt. Maar als juist bevestiging van anderen, sociale acceptatie, als anderen me maar oké vinden, als dat eigenlijk een afgod is geworden in jouw hart, een namaakgod, dat je daar denkt vervulling in te vinden, dan is het net andersom. Dan geef je desnoods macht en invloed op als iedereen maar blij met je is. Dus iedere diepe afgod, of dat nou macht is, of bevestiging, of controle, of comfort, of nog iets heel anders. Iedere diepe afgod creëert zijn eigen verzameling, eigenlijk aan angsten, maar ook aan verlangens. En ik geloof dat dit dé sleutel kan zijn voor de komende week. In de gesprekken die we zullen hebben. Niet alleen voor de komende week, in alle gesprekken die we zullen hebben met de mensen op ons heen die God op ons pad brengt. Want natuurlijk is het de komende week niet de insteek van, joh, vertel eens, wat is eigenlijk een afgod in jouw leven? Ik denk dat dat niet een lekker opener is, ook niet in de discotheek. Veel meer zal de insteek mogen zijn, joh, vertel eens. Wat is nou voor jou belangrijk in dit leven? Wat is belangrijk voor je? En wat hoop je dat het jou zal brengen? Wat verwacht je ervan? Van jouw verlangens, van je ideaal? Wat hoop je dat het zal doen in je hart? Of misschien een andere insteek. Waar ben je bang voor? Als jij nadenkt over dit leven. Heb je angst in je leven? Waar ben jij bang voor? Vertel eens, hoe ga je daar mee om? Daar het gesprek over aangaan. Dus uiteindelijk de uitingen van de namaakgoden die er ongetwijfeld zullen zijn. Aan verlangens, aan angsten. Daar het gesprek over aangaan. Ja, dat kan leiden tot verbinding. Dat kan leiden tot het delen van een stukje van jouw eigen verhaal. Dat kan uiteindelijk ook leiden tot het delen van de ultieme vervulling die er alleen maar te vinden is in de Heer Jezus. En waar jij, hoop ik, vrijheid van kunt getuigen. Want er is hoop. Er is altijd hoop. Maar ook als het gaat om namaakgoden in ons leven of in de levens waar we in aanraking komen. Iedereen kan afrekenen met alle afgoden in zijn of haar leven. Ik ook. Jij ook. En ik geloof dat we daar echt eerst ook zelf huiswerk in hebben. En de realiteit is wel dat afgoden niet zomaar weg te nemen zijn. Nee, afgoden moeten vervangen worden door iets anders. Probeer ze alleen maar uit te roeien, nou, dan groeien ze uiteindelijk vanzelf weer op. Er moet iets anders voor in de plaats komen. Wat dan? Ja, God zelf. Natuurlijk. En met God zelf bedoel ik niet zozeer een algemeen geloof in zijn bestaan. Met God zelf bedoel ik uiteindelijk die echte ontmoeting met hem. Die levende ontmoeting met Jezus. In uiterste vorm kun je stellen, pas wanneer Jezus het enige is wat je hebt overgehouden, besef je dat Jezus alles is wat je nodig hebt. Ik vond hem zo mooi, dat hij waarschijnlijk niet van mezelf is, en ik lees hem nog een keer. Pas wanneer Jezus alles is wat je hebt overgehouden, besef je dat Jezus alles is wat je nodig hebt. En dan vraag ik me af, zijn we al, ook gewoon heel persoonlijk, zijn we al op dat punt aangekomen? In onze persoonlijke reis met Jezus. Dat we werkelijk geloven dat dat het is. De enige manier om van die destructieve invloed van die namaakgoden los te komen, is terugkeer tot de enige ware God. De levende God die, als je hem vindt, werkelijk je leven kan vervullen. En dat mag ook de boodschap zijn voor komende week. De levende God die er intens naar verlangt dat jij, maar natuurlijk ook iedereen waar je mee in aanraking komt de komende week, waar je mee in gesprek gaat, dat we vanuit het diepst van ons hart kunnen omarmen, dat God ook tegen jou zegt, jij bent mijn geliefde kind. Als dat mag neerdalen in ons hart. Jij bent mijn geliefde dochter. Jij bent mijn geliefde zoon. Op het moment dat juist deze woorden een eindeloze bron van vreugde en kracht in ons hart kunnen vormen, dan heb je de remedie tegen afgoderij tot je genomen. En we denken zo snel dat het zover is. We zingen zo makkelijk, u bent genoeg voor mij. Ik vind het een fantastisch lied. Maar ik heb een paar keer geaarzeld de laatste weken. Kan ik het eigenlijk wel zingen? Is het eigenlijk wel waarheid in mijn leven? Oh, ik wil het. Ik wil het. Ik wil dat Jezus genoeg is. Voor mij, voor jou, voor ons als gemeente, voor de mensen waarmee in aanraking zullen komen. Maar zo vaak zoeken we het buiten Jezus om. Zo vaak nemen we niet genoegen met wat hij wil geven. Of zij hebben niet genoeg geduld. U bent genoeg voor mij, toch? Of toch nog niet? Of niet helemaal? Ja, we kunnen gezellig door blijven hobbelen. Maar als we hier niet mee afrekenen, als we hier niet stappen in zetten, dan zullen we uiteindelijk ook zomaar weer terechtkomen in teleurstelling. Ook over de gemeente. Zullen we terechtkomen in worstelingen, in van alles. Zolang dit geen waarheid in ons leven, u bent genoeg voor mij. Zal er alle ruimte blijven voor teleurstelling, ook in mensen, ook in broers en zussen, ook in de gemeente. Jezus, mag het toch zo zijn dat we voluit kunnen zeggen en kunnen zingen, u bent genoeg voor mij. Want alleen deze waarheid kan alle vormen van afgoderij vervangen. Dus broers en zussen, we hebben een fantastische boodschap voor de mensen in Vinkhuizen, Paddepoel. We hebben een fantastische boodschap voor de mensen uit stad en omland die we mogen ontvangen volgende week, zaterdag tijdens het openhuis. We mogen in liefde tegen ze zeggen uiteindelijk, zoek de zegen. Zoek de vervulling. Niet langer op die plekken die het wel beloven, maar die het nooit kunnen geven. We mogen ze uitnodigen om samen met ons de reis te maken. Want ja, het is een levenslang proces. Je kunt niet zeggen, nou, nu heb ik wel afgerekend met al die namaakgoden in mijn leven. Nu is het alleen nog maar Jezus. Ja, voor nu wel. Maar oh, ze dringen zich altijd weer aan ons op. We hebben altijd elke dag weer de keuze te maken, Heer Jezus. Ik kies ervoor om ook vandaag te leven onder uw heerschappij. Want u bent ook vandaag genoeg voor mij. Kunnen we één keer zeggen, maar we zullen het elke dag moeten uitleven. Ook wij zullen er ons leven lang tegen blijven strijden om de afgoden geen ruimte te geven in ons hart. We hebben het elke keer weer nodig om te horen, zoals in Colossenzen 3 staat, streef naar wat boven is. Wij hebben het nodig om ons steeds opnieuw te blijven verdiepen. Tot vervelend toe zou je misschien kunnen zeggen. In het lijden, in het sterven, in het opstaan van Jezus. In wat Hij voor heeft gedaan, ons heeft gedaan. En in wat Hij voor ons doet. En daar mogen we ons in verheugen. Daar, Jezus. Wat Hij heeft gedaan, maar ook wat Hij nu doet als onze hoge priester. Als onze pleitbezorger. Daar mogen we onze vrede en onze vervulling in vinden. Elke dag opnieuw. Amen. Dus, zullen we de komende week als gemeente ook veel bidden. Ook als je verder niet betrokken bent of kunt zijn bij de activiteiten die plaatsvinden, alsjeblieft, bid. We hebben het net gedaan, maar laten we elke dag opnieuw de komende week bidden. Er staat zoveel op het spel. Er zullen zoveel openingen komen. Dus laten we zorgen dat we biddend daarin ook actief zijn. Bid dat de gesprekken er daadwerkelijk zullen zijn. Bid dat in liefde afgoden ontmaskerd zullen worden in de woorden van deze tijd. Bid dat mensen gaan inzien. Dat werkelijk de enige waarachtige hoop op ultieme vervulling, dat dat te vinden is in Jezus. En bid dat mensen de komende week hun leven volledig gaan toevertrouwen aan Hem. Laten we dat ook nu samen bidden. Vader in de hemel. We verlangen zo, Heer, dat er open harten zullen zijn de komende week. Heer, maar dat betekent dat we allereerst verlangen naar open harten bij onszelf. En u weet, Heer, of daar nog dingen zitten. Of we toch ergens nog maar weer sluipende wijs namaakgoden ook een plek hebben gegeven in ons hart. Heer, u woont daar. U hebt daar uw plek. Maar u weet dat we soms zomaar weer vanuit teleurstellingen of vanuit verlangens die we op andere manieren niet vervuld zien worden. Of vanuit angsten. Dat we toch maar weer allerlei namaakgoden een te grote plek in ons leven hebben gegeven. En Heer, dan hebben we het nodig om ook daarin zonde te beleiden vanochtend. Heer, dat kunnen we straks doen in het avondmaal. En ik bid dat u daar ook in werkt en in bent. Heer, help ons om, als we de week ingaan, dat we onze eigen harten gereinigd hebben. Van alle vormen van afgoderij. Dat we rein zijn. Dat we daarmee ook daadwerkelijk die kanalen kunnen zijn en zullen zijn van stromend, levend water. Oh, en ik bid, Heer, om open harten. Bij de tieners, bij de moeders. Bij de mensen waarmee in aanraking zullen komen de komende week. Open hart, Heer. Dat er gesprekken zullen plaatsvinden van hart tot hart. Dat we zullen kunnen aansluiten bij verlangens, bij idealen. En o Heer, stel ons in staat door de werking van uw Heilige Geest. Om te laten zien hoe geweldig u bent, Jezus. Dat u de levende Heer bent. Dat u daadwerkelijk die vervulling kunt geven die geen enkele namelijk God ooit zal kunnen geven. Ook al beloven ze het, ook al schreeuwen het zo hard. Heer Jezus, stel ons in staat om daarmee uw evangelie te verkondigen. Om daarmee mensen te wijzen op u, Heer Jezus. Om daarmee mensen uit te nodigen. Om ook die strijd achter te laten. Om die namaakgoden uit hun leven ook te verwijderen. Door ze volledig te vervangen door u. En door de inwoning van uw geest. Doe uw werk zo in ons, Jezus. Dat bidden we in uw machtige naam. Amen. In 2 Kronieken 34 gaat het verhaal, het gaat het proces gewoon door. Ten eerste, zodra ze bij de herbouw van de tempel de boekrollen van Mozes ontdekken. En dan keren ze ook daarmee meteen terug naar het woord van God. En dat is denk ik voor ons ook een belangrijke. Ook de komende week mogen we de mensen, vooral ook de waarheid en de kracht en de relevantie van Gods woord laten zien. En mensen winnen voor Jezus is één ding. En oh, wat een fantastisch ding is dat. Er is niks mooiers, denk ik, dan mensen winnen voor Jezus. Maar ze van daaruit leren leven met hem, via het woord, zeker ook via gebed, ja, is de minstens zo cruciale volgende fase. We zijn geen geroepen om bekeerlingen te maken, we zijn geroepen om discipelen te maken. Het is ook goed dat we via Josia daar weer eigenlijk toe worden aangespoord. En het volgende dat we daarna in 2 Kronieken 34 zien, is dat ze voor het eerst in tijden weer Pesach vieren, het Joodse paasfeest. En ook wij vieren vanmorgen Pesach. Maar dan wel in de betekenis van het nieuwe verbond. Het verbond dat gesloten werd door de Heer Jezus zelf. Het nieuwe verbond in zijn bloed. Wat zichtbaar wordt straks in het drinken van de wijn, van het avondmaal. En juist ook vandaag vieren we avondmaal. Want avondmaal is ook, als we aangaan, is het ook een uiting van afhankelijkheid. Nu we weer zo'n cruciale week ingaan, binnen en buiten de muren van dit gebouw, willen we met het avondmaal ook zeggen, Heer Jezus, wij vertrouwen volledig op uw volbrachte werk. Heer Jezus, wij vertrouwen volledig op het werk van uw geest ook in ons de komende week. Door ons. En zelfs ook buiten ons om. En Heer Jezus, we vertrouwen volledig op u als onze hoge priester. Als onze pleitbezorger bij de Vader. Dus laten we voordat we de wijken ingaan, eerst ook via de viering van het avondmaal onze afhankelijkheid belijden van Jezus. Hoofd van deze gemeente. Heer, koning. Dus laten we dat doen. En ja, laten we dat gewoon doen. Twee symbolen uit de Pesachmaaltijd kregen door Jezus een totaal andere dimensie en lading. Hij brak een brood. Hij nam een brood, hij brak het. En hij zei, dit is mijn lichaam, dat ook voor jullie verbroken zal worden. Hij was gehoorzaam tot in de dood. Voor ons. Voor jou. Zijn lichaam verbroken ook voor jou en ook voor mij. En aan het eind van de maaltijd nam hij de beker met wijn en zei dit. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En doe dit steeds opnieuw ook aan mij te denken. En we mogen dankbaar zijn dat we avondmaal mogen vieren. Dat we eigenlijk opnieuw dat leven van Jezus tot ons mogen nemen. Geestelijk, maar door fysiek te nemen van brood en wijn. Dus ik zal ook bidden om een zegen over de brood en over de wijn. Heer Jezus, het is iets kostbaars, iets groots, avondmaal vieren. Heer, soms dan doe ook maar weer gewoon. Heer, maar u hebt het bedoeld, Heer, als een gedachtenis, als een terugkijken, maar ook als een vooruitkijken. Want we zijn ook op weg, Heer, naar dat bruiloftsmaal van het Lam. Heer, en ik bid het als we straks brood en wijn tot ons nemen. Heer, ik bid dat het diep in ons zal doorwerken. Heer, dat het zal zijn dat uw leven opnieuw in ons stroomt. Heer, zoals ook in het Oude Testament staat, dat het leven zit hem in het bloed. En als we de wijn tot ons nemen, uw bloed Jezus, dat ook uw leven weer in ons stroomt. Heer, en dat het daadwerkelijk in staat is, dat geloven we, maar ik bid u dat dat zal gebeuren, dat het de namaak goden in ons hart zal verdrijven. Doe uw werk daarin, Jezus. Amen.